Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
En als Poetin nu in één keer zegt van ja, we moeten nu een mobilisatie afkondigen, want het gaat slecht, we zijn in oorlog met Oekraïne, dan zal de perceptie van miljoenen Russen in één keer radicaal veranderen.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is de 53ste speciale aflevering van de Kamer van Klok, Oorlog in Europa, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken en de gevolgen daarvan voor de rest van de wereld. Vandaag praten we met Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent in Moskou. Geert, hoe gaat het met je daar?
Met mij gaat het goed, maar ja, de 3 maanden dat het duurt, dan gaat je langzamerhand niet in de koude kleren zitten. Natuurlijk, het is een soort marathon, een nieuwsmarathon, waarbij je elke dag in touw bent. En langzamerhand ook een beetje de tel van de datum en van de dag van de week kwijtraakt. Maar goed, dat hoort bij het vak.
Maar het is gewoon 7 dagen doortrekken, al 3 maanden lang.
Ja, het is 7 dagen door, bijna 24 uur per dag bij wijze van spreken, want ja, er kan altijd van alles gebeuren. Maar het is natuurlijk iets minder hectisch, relatief dan gesproken, dan in het begin toen het allemaal net losbarstte.
En de rest van je leven, merk je daar veel van de oorlog in de vorm van hogere prijzen of dingen die niet meer kunnen of dingen die lastiger worden?
Nou, eigenlijk is er de afgelopen weken niet zo heel veel veranderd. Het is nog steeds ook de gevolgen van wat er gebeurt in Oekraïne en de sancties die zijn afgekondigd. De westerse, de buitenlandse bedrijven die Rusland de rug toe hebben gekeerd, ook om reputatieschade te voorkomen. De gevolgen van het alles, die beginnen zich heel langzaam af te tekenen. Maar het is nog niet zo dat het kardinaal is veranderd, vergeleken bij bijvoorbeeld een aantal weken geleden. Wat je ziet is dat de prijzen zijn omhoog gegaan. Dat is al een paar maanden geleden eigenlijk gebeurd, heel snel. De logistiek stokt. Heel veel producten komen gewoon niet meer in Rusland. De prijzen zijn omhoog gegaan. En nu de laatste weken zie je dat de roebelkoers, de roebel sterker wordt. Maar de prijzen die wijzigen even goed niet. Dus de inflatie is voor sommige producten echt enorm. Op jaarbasis zal het waarschijnlijk tegen de 20% gaan lopen.
En de vorige keer dat we hier spraken, zei je nou, het leven gaat hier grotendeels door als normaal. En de militaire operatie wordt ook nog steeds als een soort succes gevierd. Een operatie vlekkeloos en volledig volgens plan verliep. Wordt nog steeds de boodschap uitgedragen dat dit allemaal precies was zoals de grote leider Poetin had voorzien?
De officiële berichtgeving blijft hetzelfde. De accenten verplaatsen soms wel een beetje, verspringen soms wel een beetje. Aanvankelijk werd steeds gepraat over demilitarisering en denazificatie van Oekraïne, zoals ze dat noemden. Later kwam het argument erbij van dat Russische optreden tegen Oekraïne was onvermijdelijk vanwege de dreiging van een zich uitbreidende NAVO. In het begin zei president Poetin van wij zijn niet van plan om Oekraïns grondgebied te bezetten. Maar de laatste pakweg 2 weken zie je steeds meer geluiden, hoor je steeds meer geluiden dat Rusland bijvoorbeeld in het zuiden van Oekraïne, in de stad en de provincie Gerson, aan de Zwarte Zee, dat men daar van plan is te blijven. De leider van de Kremlin-partij Verenigd Rusland, die was daar pas op bezoek en die zei van Rusland is hier voor altijd. En er is nu ook een wet in de maak die het mogelijk maakt voor Rusland om een bestuur aan te stellen buiten in een regio, buiten het eigenlijke, buiten de landsgrenzen. Dus dat is ook waarschijnlijk met het oog op bijvoorbeeld Gerson. Dus wat je ziet is dat Rusland in ieder geval van plan is zo lang als mogelijk dat veroverde terrein in het zuiden van Oekraïne, dus zeg maar tussen de Krim en de Donbass, om die corridor in handen te houden.
Ja, dus een soort nieuw verhaal wat verteld wordt.
Dat is een beetje een nieuw verhaal, ja. Maar om terug te komen op je vraag, de retoriek blijft steeds van alles verloopt volgens plan, de aan het begin gestelde doelen zullen worden bereikt. En in principe is er ook op televisie en in de centrale media, de federale media, niets te horen of wordt ook niets toegestaan wat daarvan afwijkt.
Maar wij hebben afgelopen week berichten gelezen over dat rondom Kharkiv ze zijn verdreven, de Russen. Zelfs tot aan hun eigen grens. Hè. Er waren beelden van Oekraïnse militairen die trots poseerden bij een grenspaal. Er waren berichten dat een Russische legereenheid die de rivier, de Donets, geloof ik, probeerde over te steken. Op een vreselijke manier getroffen werden. Dus allemaal tegenslagen voor Rusland en overwinningen voor Oekraïne. Dat was een beetje de sfeer hier in de media. Krijgt de Rus daar iets van mee, van dergelijke gebeurtenissen?
In principe niet. Daar hebben we het al vaak over gehad, maar de Russische berichtgeving in de media, die is uitsluitend gebaseerd, en die mag ook uitsluitend gebaseerd zijn, op de officiële berichtgeving. Hè. Dus de officiële communicatie van het ministerie van Defensie, die hoor je 1 of 2 keer per dag. Dan krijg je een opsomming van hoeveel kilometer vooruitgang er weer is geboekt door de Russische troepen in de Donbass bijvoorbeeld. Welke elementen van de militaire infrastructuur van Oekraïne zijn verwoest of getroffen door raketten. En daar blijft het dan in feite bij. Hè. Van enige tegenslag, terugtrekking, nederlagen, zoals bijvoorbeeld inderdaad bij die oversteek van dat riviertje in het noorden van de Donbass, daar hoor je niks over. Wat wel heel af en toe gebeurt, afgelopen week was daar een mooi voorbeeld van, in een van de talkshows was dat iemand, een oud-kolonel, die kon zich niet langer meer stilhouden en die begon een minuut of 5 lang in die talkshow te praten over dat de zaken er heel slecht voor stonden en dat Rusland in feite geconfronteerd was met de rest van de wereld. Dat Oekraïne steeds meer wapentuig toegeleverd krijgt van het Westen. Dus een heel ander beeld dan wat je normaal gesproken krijgt voorgeschoteld. En af en toe zie je dat dus gebeuren. Dit was een professional. Dit was ook een man die begin februari een lijvig artikel heeft geschreven in een van de Russische kranten, waarin hij waarschuwde voor een Russische inval in Oekraïne. En hij somde alle dingen op die Rusland daar tegen zou komen. Rusland moest niet denken dat het een makkelijke operatie zou worden. Hij voorspelde zelfs dat in het geval van een Russische inval in Oekraïne het Westen, het collectieve Westen, zich aaneen zou smeden. Dat er zelfs weer een revival van dat Lend-Lease programma van tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat er zou komen. En in feite alles wat die man heeft geschreven, dus nogmaals 3 weken voor het begin van de Russische operatie in Oekraïne, dat is allemaal vrijwel uitgekomen. En die man, die zie je dus elke week in die talkshows, zegt bijna altijd dingen die in de pas lopen met de officiële lijn. Maar hier zag je gewoon, hij was ook emotioneel. Hij had het ook nog over Finland bijvoorbeeld. Als Finland toe zou treden tot de NAVO, dan moeten wij niet met wat raketten gaan schermen, want dat is gewoon niet serieus. Dat kwam er heel emotioneel uit.
Waarom is dat niet serieus in zijn ogen?
Nou ja, je kunt zien dat de toetreding van Finland en van Zweden tot de NAVO, de mogelijke toetreding, dat duidelijk ook een gevolg is van reactie op het Russische optreden in Oekraïne natuurlijk. En Rusland moet in zijn optiek daar op een andere manier mee omgaan en niet roepen van als jullie dat doen, dan gaan wij raketten stationeren langs de Finse grens of iets dergelijks. Dat is gewoon niet erg professioneel en niet erg serieus.
Hij zegt dan eigenlijk, Rusland heeft dit zelf uitgelokt.
Ja, hij zegt in feite dat dit een in zijn optiek natuurlijk een voorspelbare reactie was van het Westen op de dingen die Rusland doet. En Rusland zich steeds meer in een positie manoeuvreert, waarin het geconfronteerd wordt met de rest van de wereld. Toen werd er nog tegengeworpen door de presentatrice van dat programma, van die talkshow, van vindt u dan China en India geen geciviliseerde landen? Hè? Dat is dan ook de rest van de wereld. Hij zegt, hun steun aan het Russische optreden daar, daar zou ik niet van uitgaan. Hè? Dat is dat is geen gegeven. Maar opvallend was dat 2 dagen na dit opvallende optreden, die man dus weer in dezelfde talkshow aan het woord was. En bij dat volgende optreden liep hij dus weer volkomen in de pas. Hij zei dat alles goed verloopt in Oekraïne voor de Russische troepen. Dat Rusland als een soort python de Oekraïnse troepen daar omsingelt. En dat hij overtuigd was van het uiteindelijke Russische militaire succes. Dus het doet vermoeden dat hij toch achter de schermen enigszins tot de orde is geroepen.
Je had het net over een Lend-Lease programma.
Ja.
Wat is dat precies?
Ja, Lend-Lease, dat is een Amerikaans programma. Dat is in 1941 is dat gestart. Dat was een omvangrijk programma van militairen. En niet alleen militairen, maar ook andere steun aan de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie ging dat dan om Groot-Brittannië in de strijd tegen Hitler-Duitsland. Maar later werd ook de Sovjet-Unie eigenlijk de tweede grote ontvanger van die omvangrijke Amerikaanse hulp. Dus dat ging om militair, wapentuig, voertuigen, vliegtuigen, brandstof, staal ook voor de productie in de Sovjet-fabrieken om wapens zelf te kunnen vervaardigen. Dat heeft mede toe bijgedragen dat uiteindelijk Hitler-Duitsland, ook mede door de Sovjet-Unie, is verslagen. En in januari van dit jaar hebben twee senatoren in de Verenigde Staten, die hebben een wetsontwerp in gang gezet voor een nieuw lend-lease programma aan Oekraïne. Toen tekende zich al af dat er een gewapend conflict kon ontstaan in Oekraïne. En dat is de laatste weken is dat in een stroomversnelling gekomen. En nu is dat wet geworden.
Voorlopig is dit dus een van de weinige oprispingen van kritiek. Zie je ook nog andere vormen van ongenoegen in de samenleving?
Je ziet af en toe dus inderdaad op televisie. En dat komt dan vooral van professionals. Dat kunnen economen zijn of zoals in dit geval militair. Dat zijn mensen die zien wat er gebeurt. Zowel op het slagveld, maar ook met bijvoorbeeld de Russische economie. Wat er nog staat te gebeuren. En af en toe zie je gewoon dat het professionalisme het wint van de angst. Of van het keurslijf waar ze toch in zitten. Op straat zie je niet zoveel, moet ik zeggen. Af en toe zie je inderdaad ergens een leuze gekalkt op een muur. Of een papiertje dat ergens in een lift is geplakt. Een protest tegen het Russische optreden daar. Maar er zijn en blijven mensen die nog in Rusland zijn. Die niet het land hebben verlaten en die toch zeggen waar het op staat. Denk dan bijvoorbeeld aan deelraadsleden in Moskou. Er zijn er verschillende van. Eén daarvan is niet zo lang geleden gearresteerd. Zit nu 2 maanden in voorarrest. Wat die man heeft gedaan is, en daar is ook videobeeld van, die heeft tijdens een raadsvergadering gezegd van, zouden we nu in deze omstandigheden wel allerlei kinderfeesten gaan plannen voor de komende weken en maanden? Want we hebben nu een situatie waarin in Oekraïne kinderen omkomen door oorlogsgeweld. En het lijkt me niet opportun om dat nu te doen. En op basis daarvan is hij dus aangeklaagd op basis van die recent aangenomen wet op het in discrediet brengen van het Russische leger. En deze man hangt dus in feite ook een gevangenisstraf van mogelijk meerdere jaren boven het hoofd.
Want hoe wordt er in het algemeen omgegaan met critici?
We hebben sinds begin maart eigenlijk, toen is die wet aangenomen op het in discrediet brengen van het Russische leger, zoals dat heet, strafbaar stelt. En niet alleen het Russische leger, maar ook Russische overheidsinstellingen. Dus dat kunnen ook Russische politietroepen zijn, bijvoorbeeld in Oekraïne. Daar staan boetes op die tot in ieder geval tot honderden, tot duizenden euro's omgerekend kunnen oplopen. Maar ook uiteindelijk gevangenisstraf tot 15 jaar. Dat gebeurt niet meteen. Dat is altijd je krijgt eerst een boete, misschien een tweede keer een boete, maar dan kom je al snel in de gevarenzone. En we zien dat de afgelopen maanden er behoorlijk veel mensen die bijvoorbeeld op straat zijn opgepakt. Zeker in het begin gebeurde dat vaker, dat mensen op straat gingen staan met een bordje of met een tekst. Een protestleuze. Die mensen zijn opgepakt, die hebben heel vaak boetes gekregen. Maar die man waar ik het net over had, die deelraad afgevaardigde, die zou inderdaad voor het eerst misschien echt kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf. En er is nog een andere bekende politicus, Vladimir Karamurza. Men heeft al de afgelopen jaren is al 2 keer geprobeerd waarschijnlijk hem te vergiftigen. Hij is toen ternauwernood aan de dood ontsnapt, is in het ziekenhuis beland. Een aantal maanden geleden is hij in Arizona in de Verenigde Staten, heeft hij het lokale parlement toegesproken over de situatie in Oekraïne. En op basis van die speech is hij later in Moskou gearresteerd. Hij zit dus ook in voorarrest. Daar zien we een beetje dezelfde situatie. Iemand die wellicht ook gevangenisstraf van meerdere jaren boven het hoofd hangt.
Je begon er net al over, maar het toetreden van Finland en Zweden tot de NAVO, een grote gebeurtenis van afgelopen week. Leidt dat nou tot een hardere, agressievere toon jegens het Westen? Heb jij het idee? Of bindt Rusland juist een beetje in?
Nou, er is de toon is denk ik niet agressiever, want die was al behoorlijk agressief de afgelopen maanden. Heel veel is daarin niet veranderd. Wat Finland en Zweden betreft heb ik sterk de indruk dat men in Moskou niet had verwacht dat het zo'n snelle vaart zou nemen. Dat het zo snel zou gaan. Want nog vorig jaar, ergens eind vorig jaar, waren de opiniepeilingen die lieten zien dat ik geloof in Finland iets van 20% of zoiets van de ondervraagden voor toetreding tot de NAVO was. Misschien was het iets meer, maar in ieder geval duidelijk een minderheid. En een maand of twee geleden hoorde je hier ook nog experts zeggen in Moskou. Die zeiden dat het niet zo vaart zou lopen. Inderdaad, dat als Finland en Zweden zouden willen toetreden, dat mogelijk was. Maar dat zou nog wel enige tijd gaan duren. Waarschijnlijk nadat die hele crisis in Oekraïne al voorbij was. En nu zie je in één keer dat het in een stroomversnelling is gekomen. Nu hangt het nog af natuurlijk van de houding van Turkije. Maar in Moskou hebben ze daar nog niet echt een antwoord op. En dat kun je een beetje opmaken uit de toch wat lauwe, soms laconieke reacties uit Moskou van diverse officials. Dus je hebt in maart al de woordvoerder van president Poetin gehad, Dmitry Peskov. Die zei dat het geen existentiële bedreiging voor Rusland zou betekenen. En zelfs Poetin heeft vorige week ook nog gezegd dat Rusland geen problemen heeft met Finland of met Zweden. Maar als echt de NAVO-infrastructuur, de militaire infrastructuur zich zou uitbreiden tot de Russische grenzen, dan zou Rusland wel maatregelen moeten nemen. En eigenlijk de enige functionaris van niveau die zich feller heeft uitgelaten, dat is oud-president en oud-premier Dmitry Medvedev. Die is nu de tweede man in de Nationale Veiligheidsraad, vicevoorzitter. En die heeft op zijn Telegram-kanaal heeft hij een tijdje geleden heel vele felle woorden geschreven over dat de Oostzee niet langer een kernwapenvrije zone zal blijven als Finland en Zweden toetreden tot de NAVO. En dat Rusland de aanwezigheid van de vloot in de Oostzee zal uitbreiden. Maar ja, behalve Medvedev zijn er niet zoveel functionarissen die echt zoveel zich daarover hebben uitgelaten.
De rest probeert het vooral een beetje klein te houden en niet uit te stralen dat ze geïntimideerd zijn.
Ze kijken de kat uit de boom, denk ik. Hopen natuurlijk ook nog even een beetje dat het misschien inderdaad niet zo snel zal gaan. Dat misschien inderdaad door invloed van Turkije dat allemaal enigszins wordt uitgesteld. Wat Rusland in staat stelt om een antwoord te formuleren.
Geert, het kan natuurlijk zijn dat wij hier de hele tijd van het allerergste uitgaan en daardoor denken dat dingen meevielen. Maar nou ja, we hadden vorige week die overwinningsdag gehad en er werd van tevoren heel erg gespeculeerd dat hij wellicht een algehele mobilisatie af zou kondigen, Poetin. En misschien ook nog in zijn retoriek voor de overtreffende trap zou kiezen. Dat gebeurde allemaal niet, toch? Of hoe heb jij dat ervaren?
Nee, dat gebeurde niet. Het liep een beetje met een sisser af, kun je zeggen. Er waren natuurlijk verschillende scenario's voorafgaand aan die dag van de overwinning. Dus inderdaad dat Poetin formeel de oorlog zou afkondigen, of dat hij inderdaad een algehele mobilisatie zou afkondigen. Maar er was ook een variant dat hij inderdaad niets zou doen. En het is het laatste geworden. Zijn speech was eigenlijk heel, ik zal niet zeggen timide, maar ook heel kort af. Een beetje een herhaling van zetten. Proberen zeg maar het Russische optreden in Oekraïne te verdedigen, te vertellen waarom dat noodzakelijk was. Het punt is natuurlijk ook dat als Poetin iets dergelijks zou hebben gedaan, dan zou dat in één keer de hele retoriek van Rusland tot dusverre in een heel ander licht stellen. Dus tot dusverre waar we het over hadden is dat alles volgens plan verloopt. De Russen die televisie kijken, en dat zijn er nog steeds heel veel, die krijgen een beetje een beeld van er is daar een operatie aan de gang. Het gaat allemaal vrij goed. Ze zien ook beelden van Russische troepen die worden verwelkomd door mensen. Russische troepen die humanitaire hulp uitdelen. En van die tegenslagen krijgen de meeste mensen niet zoveel te zien. En als Poetin nu in één keer zegt van we moeten nu een mobilisatie afkondigen, want het gaat slecht. We zijn in oorlog met Oekraïne. dan zal de perceptie van miljoenen Russen in één keer radicaal veranderen. En dat is een insteek waarschijnlijk geweest om te zeggen, ook voor Moskou, dat gaan we nu vooralsnog niet doen. En we hopen dan dat het misschien op een andere manier kan. Wat mogelijk is, is natuurlijk dat er een soort verholen mobilisatie zal plaatsvinden. Misschien meer lokaal, misschien meer in de grensgebieden. Maar dat moeten we zien.
Ja, want Poetin wil misschien ook vooral een wat rustiger uitstraling hebben om vooral de indruk te wekken dat hij niet in paniek is. En nou, dat het gaat volgens plan. Maar Geert, wordt er eigenlijk ook wel eens gesproken over het einde van de speciale militaire operatie, zoals het in Rusland heet?
Er wordt geen tijdspad gegeven als je dat bedoelt. Maar de vraag is natuurlijk van, komt er een moment waarop Rusland of Poetin zal zeggen van, de operatie is voltooid, we hebben gewonnen. Dat kan. Dat kan komen als ze claimen dat ze de Donbass in handen hebben, maar vooralsnog is daar geen sprake van. En het is ook zeer de vraag of dat zal lukken. Maar wat je dus wel ziet is dat ze die corridor, zoals ze dat noemen, tussen de Donbass en de Krim, dat ze die op dit moment vrij stevig in handen hebben. En daar zie je dus allerlei initiatieven die erop duiden dat Rusland van plan is daar lang te blijven. De door Rusland aangestelde bestuurder van Gerson, die heeft zelfs al gezegd dat Gerson zal toetreden tot Rusland, zonder zelfs dat daar een referendum voor nodig is. In Moskou hebben ze dat een beetje afgezwakt. Gezegd van, nou ja, dan moeten toch de mensen die daar wonen, die moeten dat toch beslissen. Maar je kunt je een moment voorstellen waarop men in Moskou zal zeggen van, nou, we hebben dit en dat bereikt. Denk bijvoorbeeld ook aan die mannen, die Oekraïnse militairen, die zijn geëvacueerd nu van dat fabrieksterrein Azovstal in Mariupol. Dat gaat nu inmiddels om meer dan 1000 mensen. Er gaan nu stemmen op in het parlement. Er is een resolutie in de maak. En die zal er wel doorkomen. Die zal verbieden dat leden van bijvoorbeeld dat Azov-bataljon, dat die kunnen worden uitgeleverd of ingeruild met Oekraïne. Volgende week is er een zitting van het Hoge Rechtshof hier in Moskou. En dat zal zeer waarschijnlijk besluiten om dat Azov-bataljon te verklaren tot een extremistische organisatie. En dan krijg je de situatie dat een deel van die mannen die nu zijn, die zich hebben overgegeven, die zijn geëvacueerd, sommigen gewond, dat een deel van die mannen waarschijnlijk zal worden berecht in Rusland. En dat zou een motief kunnen zijn, ook voor Moskou, voor het Kremlin, voor Poetin, om te zeggen van, kijk, we hebben die denazificatie van Oekraïne hebben we met succes volbracht, want we hebben die neonazis, die nationalisten, die hebben we gevangen genomen, naar Moskou gebracht en die worden nu berecht. En dat kan worden gebracht als een overwinning. Uiteindelijk gaat het erom natuurlijk dat een overwinning is datgene wat er in de Russische media en dan eerst en vooral op de Russische televisie wordt gemeld. Want dat is iets wat ze zelf kunnen orchestreren en redigeren.
Nou, dat is ook een voordeel. Want dan kunnen ze bijna altijd een overwinning laten zien. Geert, mag ik jou heel erg bedanken voor deze heldere uitleg. En veel succes wensen de komende tijd. Ik hoop dat het op enig moment wat rustiger wordt. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer van Klok. Morgen is er weer een reguliere aflevering met Gijs Groenteman. Dan zal het vooral of eigenlijk alleen gaan over de Haagse politiek, over de sms'jes van Rutte, over het wankelen begrotingsbeleid. Shaila Sitalsingh zal er zijn, Raoul Dupré en Frank Hendricks. Graag tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.